They kicked the shit out of the Swiss. Het stond er echt. Niels, weet jij waar ik het over heb?
Ik heb zomaar het gevoel dat het weer eens over Credit Suisse is.
Ja, dat stond van de week in een reconstructie in Financial Times. Dat afgelopen weekend zijn de Zwitsers, u weet het, Credit Suisse werd gered afgelopen weekend, gedwongen door UBS. Ze zijn niet met elkaar om tafel geweest, fysiek dan. Want het is echt Ajax en Feyenoord. Dat was toevallig ook vorig weekend. Het is echt Ajax en Feyenoord van Zwitserland. Maar nu mag zelf kiezen of Ajax Feyenoord heeft overgenomen of Feyenoord Ajax. Maar in ieder geval, als we nu naar de koersen kijken, wij nemen deze podcast op vrijdag 24 maart. Het is nu ongeveer 10:45. Ik kijk net nog even bij de koers van Deutsche Bank. -11. Onze financials staan ook weer procenten lager. En inderdaad de AEX ook -1.5. Het is een mooie lentedag zowaar een keer. Maar het is niet vrolijk op de beurzen. En dan moeten we maar hopen dat het rustig blijft dit weekend in Duitsland.
Ja, maar het is iedere keer ook op de vrijdag dat het zo hard omlaag gaat. Ik geloof deze maand zo'n beetje iedere vrijdag zie je toch dat er wat angst in die markt komt. Ja, dat zien we wel heel erg in bij de verzekeraars en bij de banken. Want dat zijn eigenlijk de enige partijen die deze week niet zijn gestegen. Want de markt aan zich staat wel hoger. Maar de financials die juist afgelopen week het hard zijn afgestraft, die doen niet mee.
Echt, ik ga ook maar niet kijken. Ik heb zelf ASR en ING. Wat heb jij?
Ik heb onder andere de drie verzekeraars.
Alle drie zelfs?
Alle drie. En geen banken.
Nee. Dat zeg je net even. Ja. Dat zeg je net even met een ondertoon. Ja. Maar je hebt wel drie verzekeraars. Die gaan net zo hard naar beneden. In ieder geval, kijk maar niet naar wat ze doen. Dat is het handigste op zo'n moment. En we hebben straks ook nog wel wat vragen over.
Absoluut. Nee, over de verzekeraars heb ik een beetje bewaard voor het vragenrondje. Omdat daar wederom heel veel vragen over kwamen.
En we gaan natuurlijk uitgebreid over banken hebben. Ja, dames en heren, welkom inderdaad bij de IX Beleggers Podcast. We nemen dit keer op in de Zoggenzaal op Beursplein 5. Daar staat hij tegenover mij, Niels Koerts, aandelenanalist van IX.nl. Ik ben Arjo Koop, maar ik ben marktcommentator van IX.nl. Nina Termeer neemt deze podcast op, maakt daar een keurige drie kwartier van. Nee, dat doet het tegenwoordig allemaal in één take, hè, Niels?
We doen ons best.
Het gaat allemaal steeds gestroomlijnen, wat dat betreft. Heb ik nog iets? Moet ik nog iets vertellen vooraf?
Ik denk de enige mededeling is, maar dat zullen de mensen al gehoord hebben, dat de banken zijn wat verkouden, maar dat ben jij ook. Dus te horen.
Nou ja, wat dat betreft zit ik natuurlijk ook, net als Farming, met smart op de FDA te wachten. Dat ze op 29 maart volgende week met witte rook gaan komen. En dan weet natuurlijk, ja, iedereen die iets van Farming weet natuurlijk waar ik het over heb. Volgende week moet die toestemming er gaan komen, al dan niet. Het wordt witte rook, het wordt zwarte rook of het wordt grijze rook. Dat kan ook nog als ze geen uitsluitsel geven, maar nog aanvullende vragen gaan stellen of wat dan ook. In ieder geval,
mijn gevoel zegt dat het eerder richting die aanvullende vragen gaat, ook omdat dat hebben natuurlijk de Europese toezichthouder heeft dat ook gezegd.
Het gevoel telt niet op de
beurs. Nee, dat weet ik. Niemand kan dit weten. Dus alleen aangezien de Europese toezichthouder al voorzichtig is, ja, ik weet niet wat.
Nou, nu we het er toch over hebben, waarom ook niet? Wie misschien wel een voorgevoel hebben, of misschien wel contacten bij de FDA.
Oh,
je weet echt niet hoe dat wereldje natuurlijk in elkaar steekt. Is Worldquant en niemand minder dan Citadel. Dat is het grootste hedge fund ter wereld. Die hebben juist hun short posities uitgebouwd deze week. Wie er precies allemaal short zitten, weten we niet. We zien alleen maar wat er boven de 0,5% uit zit. Maar dat is wel scherp zeilen.
Klopt, want dat zijn hele hoge risico's die aangaan. Wat me wel opvalt is dat inderdaad de gerapporteerde shortposities bij Farming vallen wel mee, hoor. Dus,
ja, dat zijn deze twee partijen. Dus,
ja, dus ja, dat valt wel mee. Ja, we kunnen daar eigenlijk niet zinnigs een overzicht. Alhoewel, we hebben er wel een uitgebreid artikel op de website, want daar onze analist Martin Krum heeft wel echt onderzocht van wat nou de slagingskans is dat het wordt goedgekeurd. Dus daar heeft hij een exact percentage weten te vinden. Toch knap zoekwerk. Dus
Ja, gaat u dat?
En dat is geen 90%.
Nee, maar ook geen 50%. Dus het zit daar ergens tussenin. En de kans is groter dan kleiner dat er toestemming komt. Tenminste, dat is echt de pure statistische kant. Nog even, ik noemde al de shorts. Er zijn natuurlijk ook partijen long. Dat zijn onder meer BlackRock, JP Morgan en Bank of America. Maar wat precies hun belang is. Of ze nou echt heilig geloven dat er een jaar komt. Of omdat ze hele andere belangen hebben. Of dat er voor hun klanten in zitten.
Ik vermoed dat dat voor hun klanten, dat is vaak het geval. Maar dat is afwachten. Maar goed, daar gaan we denk ik volgende week wel uitgebreid
precies,
aan
maar
toekomen.
Op basis van dat soort, ik had daar van de week ook nog een stukje over op EAX. Op basis van dat soort dingen kun je nooit vergaande conclusies trekken. Je kan niet de conclusie trekken dat BlackRock dat die uitkomst helemaal ziet zitten. In ieder geval, we wensen iedereen, alle stakeholders van farming, heel veel succes en goede nachtrust.
We gaan even een paar kruisjes slaan voor ze.
Ja, en we moeten meer kruisjes slaan, want inderdaad, we moeten het gewoon weer over. Ja, mag ik het woord bankencrisis gebruiken, Niels?
Ik denk inderdaad dat het wel een terechte term is op het moment dat toch wel een van de grootste banken van Europa gedwongen overgenomen moest worden.
Ja, dat is waar eenmaal natuurlijk in goed Zwitserse Duits. Want het was ooit 90 miljard waard, maar dat is heel lang geleden. Het was van een week voordat het de stekker eruit getrokken werd, was 6 miljard waard. Oké, dat hebben we gehad. Zeg maar Credit Suisse, dat is ingedampt door de Zwitserse autoriteiten. Ik noemde natuurlijk al even die quote aan het begin van de uitzending. De Zwitsers zijn afgelopen weekend wereldwijd enorm onder druk gezet door alle monetaire autoriteiten. Om dat citaat even nader te geven. Financial Times had een hele reconstructie met alle betrokkenen gesproken. Ze hadden ook steeds het nieuws ook. Dus ze zitten er echt bovenop, die Britse krant. En ja, daar kwam toch wel uit naar voren dat de Zwitsers, zelfs door Janet Yellen herself, de Amerikaanse minister van Financiën, echt zijn gebeld. En ja, gewoon echt keihard van los dit op voordat de markt maandag of zondagavond al open gaat. Anders hebben we gewoon weer misschien wel een Lehman Brothers, net als in 2008. Die naam Lehman Brothers, die mogen we niet gebruiken alleen, hè Niels?
Nee, kijk, er zit wel een verschil in natuurlijk. Dat hebben we natuurlijk een paar keer eerder ook gezegd. Dat inderdaad in 2008 zaten die banken allemaal in die rommelhypotheken. Nu zijn dat dan, tussen aanhalingstekens, natuurlijk veilige obligaties. Maar ja, als je nu dat de rente stijgt, gaan die waarden alsnog omlaag. Zo zijn die banken natuurlijk in een probleem gekomen. Credit Suisse is weer een ander verhaal. Ik wil niet zo ver gaan dat we hetzelfde gaan meemaken als 15 jaar geleden. Alleen ja, het is wel ook beleggen in banken. Het gaat ook allemaal om vertrouwen. En als dat vertrouwen er niet is, ja, dan kan je natuurlijk wel een bankencrisis krijgen.
Ja, en het is ook niet zichtbaar, hè? Ik bedoel, in 2007, 2008, de kredietcrisis toen, zagen we echt letterlijk de rijen staan bij Northern Rock, een Britse bank die toen ten onder ging. Maar we trekken nu de rekeningen met onze appjes leeg. Dat is ook bij Silicon Valley gebeurd. Daar had Fed-voorzitter Jerome Powell had het daar van de week over in zijn persconferentie. En ook de bestuursvoorzitter van Citigroup zei dat ook. Dat ze echt met open mond hebben staan kijken van hoe snel die bank daar gewoon is leeggetrokken. Ja, en dat is nu natuurlijk het grote gevaar. In hoeverre is deze veenbrand? En in hoeverre mensen die vorige week nog gerust waren, zijn nu ongerust en halen hun geld weg? Wat dat betreft was er ook een formidabel misverstand deze week tussen Fed-voorzitter Jerome Powell en genoemde Janet Yellen. Want is een persconferentie bij het rentebesluit. Gaan we natuurlijk zo meteen ook nog even over.
We gaan
maar
meteen door. Heel goed. Ja, super overgang.
We rommelen maar wat aan eigenlijk. Maar zo, we komen toch alles wel aan bod. Die spraken elkaar gewoon tegen. In zijn persconferentie zei Jerome Powell dat alle banktegoeden zijn gegarandeerd. Dus ook boven die $250.000, zeg maar het Amerikaanse depositogarantiestelsel. En 10 minuten later, echt letterlijk 10 minuten later, zei mevrouw Yellen van, ja, nee, dit is helemaal niet zo. Dat zullen we nog wel eens zien.
Zo ben jij natuurlijk ook een beetje op het verkeerde been gebracht.
Ja,
jij dacht van, jij volgt dat rentebesluit, je zit er bovenop. Hij zegt eigenlijk alleen maar, Powell zegt alleen maar dingen die je als belegger graag wil horen bijna. En dan denk je, hoe kan het dan dat die koersen omlaag gaan? Maar ja, dan...
Dat reed mij heel erg in de wielen. Ik had inderdaad het gevoel, ik mis iets. Want die persconferentie was gaande en inderdaad, het klonk allemaal heel duifies, zoals wij dat noemen. Gewoon letterlijk vertaald van dovies, zoals dat heet bij centrale banken. En ja, die koersen gingen eerst omhoog. Ja, dan klopt het allemaal. En ineens gingen ze omlaag. Ik dacht, wat is dit? Welke quote mis ik? En inderdaad, zo'n rentebesluit van Jerome Powell volgen is echt wel even peentjes zweet, hoor. Want iedere zin is een quote. Je moet iedere seconde alert zijn, in tegenstelling tot, we hebben het ook al vaak gezegd hier, bij de ECB, bij mevrouw Lagarde, dan gooi je gewoon de benen op tafel en er zijn 10 quotes en die komen vanzelf al voorbij. Maar dit is echt de hele tijd alert zijn. En dat miste ik dus. Ik had dat niet gezien. Ik was zo gefocust inderdaad op mijn werk. Maar
je kon mij ook niet bellen, want ik had op dat moment een vergadering van de plaatselijke visclub. Dus ja, daar had je ook niks aan. Ja, dus nee, ja, ik hoorde het ook allemaal later in de avond. Dus toen dacht ik, zag die koersbeweging op het einde. Ik denk, dat wordt een lelijk dagje de donderdag. Maar dat viel allemaal wel mee.
Ja, intussen heeft mevrouw Jelle dat ook wel weer genuanceerd. Ja, we moeten er nog eens goed naar kijken. Maar in ieder geval, wij weten ook niet, natuurlijk net als u, gewoon niet wat er nu aan de hand is. Ik bedoel, nu met de wijsheid achteraf. Ik had van de week, tweet ik vrij spontaan van, als er een bankencrisis uitbreekt, dan is het eerste wat je moet doen, is JP Morgan kopen, Deutsche Bank verkopen en dan uitzoeken wat er is.
Ja, het klopt wel een beetje. Zeker ook als je naar vandaag kijkt, want inderdaad, Deutsche Bank, ja, Mia, het is een heel...
Ja, waarom Deutsche Bank?
Deutsche Bank, dat staat ook wel bekend als de bank waar we echt geen idee hebben wat er allemaal in de boeken staat. Dus,
ja, en het is de systeembank onder de gewone banken eigenlijk. Ja, we weten natuurlijk de centrale banken, dat zijn natuurlijk de systeembanken. Maar zeg maar, heel het derivatenverkeer, alles gaat via Deutsche Bank. En ja, niemand weet precies wat daar inderdaad in de boeken staat. En wat dat weten ze zelf waarschijnlijk ook niet eens. En hoe dat zit. En ja, dat is dan... Ik doe het even heel populair gezegd hoor. Want het is natuurlijk heel wat complexer dan dit. Maar ja, dan slaat het dan al gauw neer bij Deutsche Bank. Ten meer omdat ze in het verleden natuurlijk de afgelopen 15 jaar zo onvoorstelbaar veel bokken hebben geschoten.
Ja.
En hetzelfde geldt voor Commerzbank. Ik neem aan dat die ook... Ik heb niet gekeken, maar ik weet wel zeker dat die ook aan het gas gaan vandaag.
Ook die banken die hebben natuurlijk deze eeuw gewoon nul waarde gecreëerd voor de aandeelhouders. En ook hun buffers zijn niet zo hoog als bijvoorbeeld bij de Europese, de Nederlandse banken. Dus daar zitten wel degelijk grote verschillen in. Dus ik ben al geen liefhebber van banken. Maar ja, mijn voorkeur heeft dan toch wel duidelijk de Nederlandse banken dan bijvoorbeeld een Deutsche Bank.
Ja, onze minister van Financiën en DNB-president, mevrouw Kaag en meneer Knot, die hebben inmiddels gezegd van de Nederlandse banken is niks mis mee. Ik denk dat u ze op hun blauwe ogen kan geloven. Maar het is natuurlijk wel zo dat ieder moment kan de situatie veranderen.
Dat is
als
wel
iedereen
ding,
zijn geld gaat weghalen bij die banken, dan is het ook hier mis.
Ja, nee, dat klopt. Dus je kan nog zo sterk gecapitaliseerd zijn. Maar op het moment dat iedereen zijn geld weghaalt, ja, dan koop je er in principe niets voor. En dan val je ook om. Dus ik wil natuurlijk niet zeggen dat het zo ver gaat komen. Maar die onzekerheid die erin zit, dat zie je nu wel terug in de beurskoersen. Want waar dus de brede markt omhoog gaat, per saldo deze week, geldt dat niet voor de financials. En zowel voor verzekeraars als banken misschien nog wel licht hoger. Maar veel stelt het allemaal niet voor. Dus de angst zit er wel degelijk in.
Dus wat dat betreft wordt het dit weekend misschien ook wel spannend. Misschien gaan we nog wel allerlei dingen, verrassingen meemaken. Houdt u het nieuws in de gaten? Wat dat betreft zat ik vorige week toch ook wel een beetje... Ik tik altijd op zondag een uitgebreide vooruitblik. En zat ik toch ook wel een beetje zelf van, ja, de Zwitsers gaan dit wel voor opening Azië oplossen. De Zwitsers gaan dit niet voor opening. Ik kon me niet voorstellen dat ze het niet gingen oplossen.
Nee, maar ze lossen het wel op. Maar dan nog, wij hadden op een gegeven moment wel wat opluchting op de maandag. Maar erg sterke beweging. Het viel ook allemaal tegen. Dus je ziet toch gewoon dat die onrust er gewoon is.
Ja, en waar lees je dat dan af, behalve dan die koersen? De rentemarkt is op het ogenblik vrij weinig aan af te lezen. Dat is zo chaotisch. En dat gaat zo hard op en neer iedere dag. Maar bijvoorbeeld aan CDS-prijzen, de krediet, default swaps bij...
Dat zijn
beschermingscontracten, verzekeringscontracten tegen in dit geval. Ik wil de Deutsche Bank natuurlijk noemen. Die schiet sky high omhoog. Daar kan je het onder meer aan aflezen. Maar ook, en dat zijn geluiden te horen van de Amerikaanse grootbanken, het aantal nieuwe rekeningen daar is niet aan te slepen. En er is ook een enorme inflow in money market funds. Dat zijn gewoon hele neutrale geldmarktfondsen. En die leveren geen rendement of wat dan ook. Maar dan staat je geld gewoon veilig. Even heel kort door de bocht. Dat zijn dingen, daar kan u dat aan aflezen. En ja, wat dat betreft is het maar gewoon afwachten. En maar gewoon hopen dat iedereen zijn geld op de bank laat staan. En ik denk dat het heel goed is dat het oproepen tot een bankrun, dat strafbaar is.
Yes, nee, terecht. Oké, okay. Hebben de banken een beetje gehad?
Ja, ik denk het wel. Moeten we nog iets over het Federal Reserve rentebesluit gaan zeggen? Of kunnen we meteen door naar de aandelen? En ook de Nederlandse coco's die wij moeten gaan bespreken.
Ja, want we hebben natuurlijk Rabo-certificaten genoteerd in Nederland. En dat zijn onder IX-publiek het populairste beleggingsproduct. Ook de koersenpagina wordt het vaakst bekeken. Dus
Heb je dat nog gecheckt vandaag of gisteren? Ik wist dat het één van de meest bekeken was. Ja, maar goed, maakt niet uit. Ik bedoel, een razend populaire.
En vergeet ook niet dat wat nu ook wel aan de hand is, en dat is wel opvallend, dat de koers van de Rabo-obligaties, van die achtergestelde obligatie, is op het laagste niveau sinds het hoogtepunt van corona. En dat was in maart 2020, was het toen die periode dat de Rabobank zijn uitbetaling even stopzette. Toen piekte het, ik dacht, rond de 91 euro, die koers. En nu staat hij op 90. Dus ja, hij is daaronder gezakt. En daar zie je dus dat die onrust ten aanzien van dat ten aanzien van de banken dus ook doorcijpelt in die Rabo-certificaten. En dat is niet zo gek, want ze zijn één diep achtergesteld en behoren daardoor ook tot het eigen vermogen. Dus ja, er bestaat natuurlijk een risico dat mocht die bankencrisis doorzetten, dat dus de Rabobank wederom dit gaat, die uitbetaling stopzet. Dat is wel iets dat als deze crisis erger wordt, dat je waar je wel rekening mee moet houden.
En, maar dan is de tegenvraag is, hoe zit dat met de andere banken? Staan de aandelenkoersen van ABN AMRO en ING dan ook weer op het niveau van wat zij?
Nee, dat is niet het geval. Nee, die staan veel hoger. Dus het zijn vooral die Rabo-certificaten die veel lager staan. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de rente die natuurlijk de afgelopen jaren wat is opgelopen. Dat speelt mee. Maar wel degelijk, want het was namelijk zo, in 2021 was die koers gewoon 130 euro en nu is er nog maar 90 van over. Het voordeel is wel, als je nu wil instappen, dat dus dat effectieve rendement 7,2%, dus je krijgt altijd een coupon van 6,5%. Hè, stel dat de koers 100 is, dan krijg je 6,5% coupon. Maar ja, als dan de koers omlaag gaat, dan gaat je effectieve rendement gaat omhoog. Maar ja, het is wel zo. We hebben dat met Credit Suisse gezien. Dat toen die bank natuurlijk werd gered. Maar die houders van... Het is ook een beetje hetzelfde type obligatie. Die kregen niets.
Ja, die coco's.
Die
ja.
Coco's. Dus dat geef je dus ook aan. Als je stelt dat je gaat hetzelfde krijgen met de Rabobank. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dat het geval is. Maar er is wel degelijk een scenario denkbaar. Dat je dan niets... Dat je met lege handen staat. En dat maakt dat er extra risico maakt ook. Waarom deze koers van die Rabo-certificaten omlaag is gegaan. Dus ja, en dan is het natuurlijk aan de belegger zelf, vind je 6,2% rendement per jaar op deze koers voldoende om dat risico te rechtvaardigen? Ik ben zelf voorzichtig daarmee. Maar ja, het is wel zo. Ja, je krijgt
je bent al voorzichtig met bankaandelen. Dus dit zijn natuurlijk eigenlijk ze noteren als obligaties. Maar ze hebben gewoon het risico van aandelen. Ja. Je bent gewoon achtergesteld. Ja. En net als bij aandelen, als het mis is bij Rabo, bent u gewoon uw geld kwijt.
En ik weet dat er veel luisteraars hier ook in zitten. Want toen op die beleggersdag kreeg ik dat ook regelmatig. Hè, mensen die dan even hun portefeuille willen laten zien voor een paar tips. Dat mag altijd. En wat ik toch wel zag, dat toch bij de meeste mensen toch die Rabo-certificaten erin zaten. Dus natuurlijk vanwege dat hoge couponrendement. Alleen daar staat wel een risico tegenover. Ja,
zo is het altijd. Hoe meer rendement, hoe meer risico. Dat is eigenlijk de enige ijzeren wet op de markt, hè?
Klopt. Dus nou goed, dat waren de Rabo-certificaten. Dus we houden het wel in de gaten, want die koers maakt echt een duikvlucht. Dus het is iets om op te letten. Dus,
ja, het kan natuurlijk een geweldige kans zijn ook, dit.
Dan denk ik van...
Want
het
is natuurlijk net dat die producten, bij die ondergang van Credit Suisse, het heikele punt daar is natuurlijk dat die coco's zijn achtergesteld, zelfs ten opzichte van de aandeelhouders. Nou, het is deze week echt gebleken dat bijna niemand van alle professionele beleggers, want dit zijn geen producten voor particulieren, de kleine lettertjes niet hadden gelezen. Want het stond in de voorwaarden, en die stonden gewoon op de site, dat bij dit soort scenario's, dat inderdaad dat je achtergesteld kan worden.
Dat klopt.
En, en er worden nu al hele dure advocatenkantoren ingehuurd, want... Ja, er zijn echt partijen van honderden miljoenen het schip ingegaan. En die pikken dat natuurlijk niet zomaar.
Dus ja, ze maar de kleine lettertjes moeten lezen.
Ja, nou ja, goed. Handige advocaten, die gaan natuurlijk weer aan. Dus dat gaat waarschijnlijk nog wel jaren duren. Maar zorg alsjeblieft niet dat u zelf in dit soort achterhoede gevechten terechtkomt, hoor. Want het kost heel veel tijd en energie. Levert nooit voldoende rendement op.
Helemaal goed.
Hebben we het zo gehad?
Ja, natuurlijk ook nog... Wat zullen we doen? Zullen we eerst de luistervragen pakken of zullen we de schandalen erbij pakken? Die er allemaal zijn deze week.
Ja, het bruggetje is dan bankenschandalen. Hebben we die dan ook nog?
Of, nee, nou, ik hoop het niet.
Nee, dat mogen we van nou... Nou, Credit Suisse is eigenlijk wel één groot schandaal. Hè. Die bank... U leest natuurlijk fantastische reden waarom die bank natuurlijk ten onder is gegaan. En dat het Silicon Valley dat de trigger is. Het is gewoon net als... Ja, gewoon, het is gewoon jarenlang mismanagement daar. En vooral risico's hebben ze heel slecht ingeschat steeds. Zo wat dat betreft. Ik denk dat we laten we eerst maar naar de vraag gaan, omdat er ook veel vragen over verzekeraars en zo in staat.
En dan trappen we af met een vraag van, ik pak gewoon het blaadje erbij, van Ruben Frooy. En die zegt, hoi AJ en Niels, bedankt voor deze leuke podcast. Nu mijn vraag, ja, hij zegt van, nou, ik ben het niet eens met de voorwaarden van Bux en wil mijn portefeuille overzetten naar de Giro. Hoe kan ik dit het beste doen? Nou, ik heb er even naar gekeken. Nou, we kunnen uiteraard geen persoonlijk advies geven, want daar hebben we de vergunning niet voor. Maar wat ik wel in het algemeen kan zeggen, is dat bij de Giro zo is dat als je, stel dat je zit bijvoorbeeld bij Bux en je wil over naar de Giro, dat als je beleggingsportefeuille groter is dan 3000 euro, die Giro bereid is om dat kosteloos te doen.
Het is Mag ik even onderbreken? Ja. Wat bedoel je met overzetten? Ik bedoel dat je gewoon al je aandelen die je hebt, de stukken die je hebt,
dat die van
je
gewoon, okay. Die van gaan dan van Bux naar de Giro. Het. En dat is bereid, en dat proces is de Giro, als je portefeuille meer is dan 3000 euro, is de Giro bereid om dat gratis te doen. Maar, en daar zit wel een duidelijke maar in, wat vaak het geval is dat de partijen waar je weggaat, die zijn daar niet blij mee. Dus die rekenen daar vaak een vergoeding voor. En dat wil de Giro niet betalen. Dus ik zou altijd even kijken van, soms kan het zo zijn dat het financieel voordeliger is om eerst je aandelen gewoon persoonlijk maar gewoon te verkopen op bij een, bijvoorbeeld bij een Bux. En dan het van de rekening af te halen en dan het zelf op de Giro te zetten. Dat het kan nog wel eens goedkoper zijn dan dat je het laat overzetten. Omdat bijvoorbeeld die partijen, die brokers daar hele hoge tarieven voor rekenen. Dus kijk daar vooral naar.
Ik wou net zeggen, deze industrie een beetje kennen. Ja.
Er zijn brokers die het gewoon betalen. Hè? Dus, maar de Giro wil dat niet vergoeden. Dus die zegt van, nou, je mag naar ons. We zijn bereid om dat gratis te doen. Maar we gaan niet de kosten betalen die jij moet betalen aan een Bux of zo. Dus ga daar vooral zelf kijken. Ik had nog even gekeken. Als je bijvoorbeeld naar de Giro, je kan kijken overboeken@degiro.nl. Daar staat ook meer informatie. Dan gaan we door naar een vraag van Ties0905. Die vind ik wel leuk voor jou, AJ. Heren, hebben jullie Just Eat Takeaway al bijgekocht op de dip?
Dip? Ik heb nog geen dip gezien.
Want ik geloof,
Ik bedoel, bij Just Eat Takeaway is een dip niet 10%. Nee. Hoor. Wel even wat meer.
Hij staat ongeveer 15% lager sinds dat wij hem gekocht hebben. Dus hij is een beetje, sinds we hem genoemd hebben in de podcast van vrijdag, een beetje iedere dag omlaag.
Ja, dat is echt zo. Ja, mijn
ASM,
wat ik vorige week, wat heb ik dat nou gekocht? Anderhalf week geleden.
Vrijdag. Afgelopen vrijdag, want dat was op toch? Ja, nee, oh, nee, jij bent iets eerder dan ik.
Ja, een dagje eerder geloof ik. Ja, maar heb je ook alleen maar omlaag.
Maar dus, je hebt ook niet bij... Nee, want kijk, wat ik zei...
Nee, ik koop één keer zo'n pluk aandelen als ik de prijs goed vind. En dan... Ik koop buy and hold.
Zo kijk ik daar zelf ook naar. Je ziet een bepaalde waarde. Je hebt een bepaald sommetje gemaakt. En als je het dan koopwaardig vindt, dan ga je er gewoon een positie in die jij gewoon acceptabel acht. En of het dan stijgt of daalt, dat maakt dan niet veel uit op korte termijn.
Ik bedoel, het komt eigenlijk wekelijks wel zijdelings een beetje, of in ieder geval impliciet wel ter sprake van, wij kopen niet op dat wij denken dat het een bodem is, of dat het uitgedaald is of uitgestegen. Daar zijn wij niet mee bezig. Wij kijken gewoon van, vinden wij de prijs goed? En wat is het scenario? En dat zijn dingen op basis van waar wij kopen. En wat krijg ik voor waarde voor mijn prijs nu? En als we dat goed vinden, dan doen we dat.
Helemaal goed. Gaan we door en met de vraag van Nino Hieltjes en met dus heel veel meer mensen die vraag stelden. Is het nu een mooi moment om de verzekeraars NN of ASR bij te kopen? Ik vond van wel, maar dat vond ik afgelopen week al. Want ik heb dus vrijdagmiddag heb ik Aegon en ASR wat bijgekocht. Alleen, ja, dat zul je altijd net zien. Die maandag opent natuurlijk heel laag, daarna weer omhoog. Het staat er nu licht onder mijn aankoopprijs. Maar ja, ik zie daar wel degelijk kansen. Omdat ik niet zo snel zeer zie dat die problemen, onder andere bij een Credit Suisse, dat doorcijpelt naar de verzekeraars. Die indicaties hebben we nu niet gehad. Je ziet ook dat de verzekeraars afgelopen week fors aandelen extra hebben ingekocht. Hè. Je ziet NN heeft een aandeleninkoopprogramma ASR en Aegon. En alle drie hebben ze juist het opkoopprogramma extreem opgeschroefd. Echt, dat ging echt wel keer vier. Alleen betekent dat zij die aandelen ook te goedkoop vinden. Dat hoeft niet zo te zijn, want het kan zo zijn dat ze denken van die bankencrisis wordt bijvoorbeeld iets erger en dan mogen we verplicht van de ECB bijvoorbeeld geen aandelen inkopen. Dat ze denken, dan doen we dat nu alvast maar. Dus het is, je kan daar niet heel duidelijk je kunt niet echt zeggen, oh, dan winnen ze te goedkoop. Ik denk zelf van wel. Ook omdat ik dat zelf ook vind. Ik kan die casus er wel voor maken. Maar dus dat
heet voor eigen boek lullen.
Nee,
maar goede vloer. Ja, gewoon,
nee, maar je ziet dus echt dat die opkoopprogramma's echt worden opgevoerd. Dus maar goed, ja, ik sta daar helemaal achter die casus voor de verzekeraars. Dus ik zie daar geen verandering in.
Ja, idem dito. Met de wijsheid achteraf. Ja, het had goedkoper gekund. Maar ik weet nooit wat de koersen morgen doen. En u ook niet. En ik zie wel wat wordt. Maar als het is -20, -30 gaat. Ja, dan doet het dat maar. Waar het mij om gaat is of het scenario. Het verdienmodel van in dit geval ASR niet verandert. En zo lang houd ik ze gewoon. En dat geldt ook voor ING. Ik had zelf een vraag ook nog. Even de naam vergeten. Maar op Twitter een vraag. Iemand die zei van ING, bespreek je dat dan met je partner? Nee, doen we eigenlijk nooit. Mijn vrouw doet het wat dat betreft heel erg goed. Die heeft hele andere bezigheden overdag. Wij steken ons geld voornamelijk in trekkers natuurlijk. En zij weet gewoon dat goed zit op lange termijn. En als ik af en toe een aandeel wil kopen, dan vraag ik dat. En dat vindt ze altijd goed. En,
Dat is heel goed.
Maar ook die ING's, die zei van, ja, die noemde dat een verkeerde belegging van mij. Dat is helemaal geen verkeerde belegging van mij. Omdat die koersen nou, stonden ze 13,50 of zo. Staan nu net nog op een tientje. Ja, dat is flink lager. Vind ik ook niet leuk, maar ja, mijn scenario verandert niet. Ik beur 13% dividendrendement op mijn belegging, zoals ik ze destijds gekocht heb.
Ja, daar vind ik alles wel wat op aan te merken, hoor. Rekenen met het dividendrendement, rekenen met de koers waarvan je ze ooit kocht. Ja, ik bedoel, ik kocht ASR ook in 2016. Dan ga ik natuurlijk niet het dividendrendement rekenen.
Maar jij koopt er nog steeds bij, dus bij jou verandert
het. Nee, dit is nu voor het eerst dat ik ze serieus bijkoop. Dus, maar goed, dat is een andere discussie.
Tot slot, best wel een keer voeren. Dat vind ik wel een leuke.
Nee, heel goed. Ja. Maar tot slot, ben jij een beetje een wielerfan, AJ?
Ja.
Dacht het wel. Nou, dan heb ik een speciale vraag van jou, van Nathan van Hooijdonk.
Die is van Jumbo, toch?
Of zeker. Ja. Wat vinden jullie van Lans van Lanschot Kempen als dividendaandeel?
Ik ben niet heel erg goed ingevoerd.
Daarom dacht ik, ik stel hem aan jou en dan beantwoord ik hem.
Oké. Okay, nou, dan geef ik wel de tip voor de Ronde van Vlaanderen.
Kijk, sowieso als dividendaandeel, het is heel duidelijk, over boekjaar 2022 betalen ze €3,75. Dus dat is een yield, dus een dividendrendement van bijna 14%. Nou, dat horen we al van, dusdanig hoge dividendrendementen zijn niet houdbaar. Nou, dat klopt ook wel. In het dividend van die €3,75 zit €2 als superdividend. Dus dat kunnen ze nu uitkeren omdat hun kapitaalbuffer in orde is. Dus hou daar wel rekening. Misschien dat ze dat misschien dit jaar nog een keer kunnen doen. Hebben ze wel aangegeven. Dat zou nog een keer kunnen. Maar dan houdt dat op een gegeven moment wel op. En ja, die uitkeringen zijn wel over het algemeen in lijn natuurlijk met de bedrijfsresultaten. Wat ik wel vind, het is natuurlijk zo dat het blijft wel een financial van Lanschot Kempen en is daardoor wat meer risicovol. Alleen is het wel het geval dat het risicoprofiel van Lanschot Kempen aanzienlijk lager is dan bij de traditionele banken. En dat zit hem in dat het bedrijf grotendeels is gestopt met het verstrekken van bedrijfsleningen. En dat is wel aanzienlijk meer risico zitten daarin. En ze zitten nu veel meer in dat bijvoorbeeld, sowieso vermogensbeheer, maar in de hypotheken. En daar verwachten we geen slechte leningen, omdat vrijwel alle huizen staan ruim boven water en ook mensen hebben gewoon
negatieve inkomen. Scenario's verzinnen waarin het wel misgaat. Ja, die zijn natuurlijk altijd.
En tot slot, en dat vind ik wel, dat is echt een plus, dat hun kapitaalbuffer bij Van Lanschot Kempen is aanzienlijk beter dan bij ook ING en ABN AMRO. En dan ga ik even een ingewikkelde ratio, de CET1 ratio. Daarmee kijk je dan naar als analist. Die staat op 20,6%. Nou, hoe hoger, hoe beter. En bij ING zit op 14,5% en ABN ook op 15%. Dus je ziet dat ze zowel dus minder risicovol zijn, dus minder cyclisch, en een sterkere buffer. Dus dat dividend is wel aanzienlijk veiliger dan bij de traditionele grootbanken. Alleen, ja, dan nog steeds, als de ECB zegt, we willen niet dat financiële instellingen dividend uitkeren, dan moet ook een Van Lanschot Kempen moet stoppen.
Ik denk dat Van Hooijdonk nu al ongeveer zijn tong in zijn voorwiel heeft hangen.
Dus al met al, we zijn als beleggers desk ook wel langer enthousiast hoor over Van Lanschot Kempen als lange termijn belegging.
Ja, het is maar een klein aandeel. Ga daar niet groot in zitten. Dus het is niet al te liquide. En de kans die er ook nog is het geld ook wel een beetje in stilte als overnamekandidaat. Dat is natuurlijk in vermogensbeheer is er natuurlijk ook een enorme, vindt er natuurlijk ook een enorme concentratie plaats. En wat dat betreft is het natuurlijk Van Lanschot wel een kleine speler. En dus dat zou er ook nog in kunnen zitten.
Ja, Oké, dan hebben we de vragen die we hebben opgeschreven hebben we behandeld.
10 minuten vragen behandeld. Ja. Dus, we kunnen niet iedereen helpen, maar we trekken er wel echt tijd voor uit.
Ja, zeker.
We hadden natuurlijk over dit soort dingen. Zullen we ook nog even snel flowtraders meenemen? Want er zit natuurlijk iedereen ook naar te kijken van verdienen die nu veel geld of niet? Want ja, het verhaal was natuurlijk altijd bij flowtraders. We keken natuurlijk eigenlijk niet verder dan de aandelenmarkt. En dan kom je bij de VIX uit, de volatiliteit. De volatiliteitsindex. En ja, hoe hoger. En als die echt gaat knallen met getallen boven 30, 40, 50, dan gaat flowtraders geld verdienen. Zit het onder de 20 en allemaal onder 10, zoals we een paar jaar geleden hebben gezien, dan verdienen ze geen pepernoot. Dat was natuurlijk altijd het verhaal en dat ging altijd wel vrij leuk op. Maar dit keer is het anders. We hebben natuurlijk nu een obligatiemarkt die in de fik staat. Want daar is de MOVE, daar heb je de Bank of America MOVE Index, als je die zo uitspreekt. Die staat op de hoogste stand sinds. Daar is hij weer, Lehman Brothers 2008. Je ziet ook die rentes iedere dag gigantisch heen en weer bewegen. Daar valt natuurlijk veel geld te maken. Maar ook geld te verliezen, weten we sinds deze week. Want Goldman Sachs bijvoorbeeld, en er zijn toch echt niet de minste traders, die leiden daar ook verliezen. Dus er staan veel mensen op het verkeerde been in die obligatiemarkt. Niet alleen bij Silicon Valley Bank.
Nee, tot nu toe is het natuurlijk zo dat flow traders eigenlijk altijd aan de goede kant van de streep staat. Dat wil ik wel erbij zeggen, maar ook... Je weet nooit helemaal zeker. Het is wel onze verwachting bij de desk dat het zomaar zo kan zijn dat in het eerste kwartaal van dit jaar dat ze al bijna de verwachte jaarwinst gaan behalen. Dus dat is wel, als je ziet met name de volatiliteit in de rentemarkt, daar verwachten we echt dat ze echt veel geld mee gaan verdienen. En ook de gewone volatiliteit op de aandelenmarkt is ook nog echt wel. We hebben even boven de 30 gezeten. Dus
dat was maar heel kort.
Oké, maar goed, sowieso.
Ja, nee, als flow traders echt wil gaan, dat is echt de kassa wil gaan ringen, moet die echt wel boven 40 staan. Maar kunnen ze echt aan 1-2 dagen genoeg hebben om eigenlijk de hele jaarwinst binnen te halen.
Dat klopt. Dus, wij verwachten wel echt een sterk eerste kwartaal.
Als ze hun zaakjes op orde hebben, dan hebben ze echt een heel goed kwartaal nu.
En het voordeel natuurlijk bij een flow trader is, je krijgt over een maand, 28 april, geven ze 80 cent dividend. Dus dat is ook wel iets van ruim 3%. En ze hebben natuurlijk dat kapitaaloverschot van 264 miljoen. Dat is ook een van de redenen waarom ik erin zit, dat ze echt wel een sterke buffer hebben. Wel het risico, en dat is wel echt een minpunt, daar hebben we in de podcast nog niet echt eerder over gehad, is bijvoorbeeld dat die verhuizing naar Bermuda. En daar gelden wel echt veel, is een veel minder strenge regelgeving. Ja, en
met ergo, ze kunnen die 260 miljoen die ze op de bank hebben staan, kunnen ze ook dingen mee gaan doen.
Ja, daar kunnen ze ook overnamen. En dat ze dan bijvoorbeeld kiezen voor bijvoorbeeld meer groei. En dan bestaat het kans, is gewoon dat het een veel hoger risicoprofiel wordt qua belegging. Dus dus die verhuizing naar Bermuda zijn waarbij IEX niet echt enthousiast over. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Ik sluit niet uit dat onze analist Martin Krum daar ook nog een keer uitgebreid voor premium wat over gaat schrijven.
Dat is dan weer het nadeel van het Nederlandse toezicht dan, het strenge toezicht. Want dat is mede de reden waarom ze weg zijn gegaan, toch?
Nee,
dus,
dat klopt.
Ja, en we zagen het. Wat dat betreft heb ik toch wel een zwak voor Jerome Powell van de Federal Reserve. Die man neemt nooit een blad voor zijn mond en praat in Jip en Janneke taal. Die zei ook, we begrijpen niet wat er mis is gegaan bij Silicon Valley. Die bank stond onder toezicht en dan zaten er bovenop. En dan gaat het toch helemaal mis. We zoeken het er tot de draad toe uit, zei hij uiteraard. Maar ik denk dat het een illusie is die we moeten hebben. Dat als we alleen maar meer toezicht hebben, dat alles dan goed gaat en dat er nooit meer dingen fout gaat. Want we hadden denk ik ook wel een mooi zaakje. Het is niet zo een beetje onderbelicht gebleven dat ook bij de toezichthouders wel eens wat fout gaat, Niels. En ik denk, iedereen die bij een bank werkt of in de financiële industrie werkt, zet uw haren vast op uw rug, maar vast overeind.
We gaan zo verder met de IEX Beleggers Podcast, maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Mijn naam is Patrick Bijersbergen. Als IEX abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot onze modelportefeuilles en het wekelijkse magazine IEX Expert, het beste beleggersblad van Nederland. Ga naar ix.nl/actie en voor slechts €24,95 bent u 3 maanden abonnee.
Ja, we hadden bij de Nederlandse Bank, ja, dat is toch niet de minste, hè?
Dat is de toezichthouder.
Ja. Afgelopen jaar 51 integriteitsincidenten. Dat vind ik vrij fors, hoor. En dan, we hebben het even uitgezocht. Dat gaat om medewerkers die geen toestemming hebben gevraagd voor het aankopen van aan- en verkopen van aandelen. Nou, als jij voor de Nederlandse bank werkt, moet jij gewoon, als jij een order inlegt, moet je daar eerst toestemming voor vragen. He, omdat ja, als je bij de DNB zit, ja, je hebt vaak misschien iets wat informatie, ja, wat sneller dan de markt.
Ja, toezicht houdt op Aegon, ik noem maar wat te zeggen. En je gaat vrolijk, het zit de daghandel in Aegon.
Nou, ja, dat is nog erger, want wat heel duidelijk is, dat als jij bij de DNB werkt, mag jij geen aandelen kopen van bedrijven waar je toezicht op hebt. Dus verzekeraars, banken, dat mag niet. En dat is dus wel gebeurd, dat of werknemers zelfs direct die aandelen hebben gekocht, maar ook partners, bijvoorbeeld stel je voor je vrouw, die dan die aandelen koopt op een gezamenlijke rekening van Aegon. Ja, dat mag ook niet. Dus dat zijn allemaal incidenten. En ja, dan zou je denken, nou, er zullen wel strenge straffen op staan. Alleen dan las ik het stuk in het FD en ja, daar staat dan dat het gaat om, ja, we hebben een interne sanctieprocedure en verder willen we er niks over zeggen. Ja, dan heb ik een beetje het gevoel dat het bij een waarschuwing blijft. Maar ik vind het wel echt serieus. Want als jij in zo'n... een keer in de podcast hebben we Lucas Daalder van BlackRock gehad.
Ja, maanden geleden.
Die wist alle regels uit zijn hoofd.
Ja, die kon het zo opdreunen.
Dus dat het, kijk, ik mijn gevoel zeg, maar goed, weerom gaan we naar mijn gevoel, dat het meer knulligheid is dan dat mensen ook echt met voorkennis hebben gehandeld. Alleen, ja, daar gaat het niet om. Je moet hier wel heel... strikt in zijn.
Daar ben ik het wel mee eens. Maar die mensen moeten wel een douw hebben. En een echte gevoel. Die moeten gewoon in een portemonnee geraakt worden. Of een maand geschorst of wat dan ook. Gewoon dat die toezichthouder echt duidelijk maakt. Dit kan niet. En mensen die hebben zitten daghandelen in financials waar ze toezicht op houden. Die moeten gewoon ontslagen worden, vind ik, hoor.
Ja.
Sorry.
Ja, maar, want dat is natuurlijk ook zo. Dat als je daar werkt, dat je ook minimaal aandelen 30 dagen moet aanhouden. En ja, dat is ook niet altijd gebeurd.
Nee, met daghandel is daar niet echt sprake van. Nee. Dus, en wat dat betreft, we hebben het over transparantie. Geef eens openheid van zaken over deze zaken, DNB. En niet dat het allemaal intern...
Ik zou dan inderdaad wel willen weten, wat voor straffen zijn er uitgedeeld? Kijk, we hoeven niet de namen van de mensen te weten. Dat hoeft niet.
Even kan.
Ja, haast leuk. Maar dat hoeft niet, hoor.
Het zijn vaak mensen die uit de financiële industrie komen. Ja. Dus.
Maar goed, dus maar in ieder geval, ja, ik zou wel willen. Ze zijn er erg vaag over. Dus ik hou daar eerlijk gezegd niet zo van. Maar goed, we blijven niet bij dit soort, schandaal. Ja, toch wel een schandaal. Want we gaan gewoon vrolijk door naar Blok. Blok. Veel mensen zullen denken: wat is dat nou in hemelsnaam?
Blok. Weet je, eigenlijk moeten we hier zo'n mooie Duitse vette marsmuziek even onderzetten of zoiets. Preussens Gloria of zoiets. Want inderdaad, daar zijn ze weer. Hindenburg Research. Vernoemd naar, ja, hetzij die beroemde Duitse maarschalk, Pruis. Of natuurlijk dat luchtschip wat naar beneden kwam in de fik vloog. De Hindenburg, beroemde ramp. Hindenburg Research, dat is een forensisch, activistisch... fonds, shorters zijn het. En ja, die doen heel anders research dan dat we gewend zijn. Dus ook zoals bijvoorbeeld Nieuws dan analyses maakt. Zij doen het echt forensisch, gaan met mensen praten, zoeken hele andere dingen uit.
Hebben ook een ander budget.
Hier hebben ze dus, ze zeggen dus dat ze hier 2 jaar aan hebben gewerkt. En dit is de zaak tegen Square, zo kennen we het bedrijf. Het bedrijf van Jack Dorsey, dat heet tegenwoordig Block. Want Square is gewoon een van de producten die ze hebben. Dat is een betalingssysteem voor midden- en kleinbedrijven. Heb jij een webwinkel of wat dan ook? Het is handig als mensen met hun creditcard kunnen betalen bij je. En dan kun je dat soort producten bij ze afnemen. Nou, de conclusie van Hindenburg, die kan u gewoon op de site lezen. Gaat u even googlen, dat doen ze niks schijms in. Het staat er allemaal klip en klaar. En ja, echt, het zijn een stuk of 50 bullet points. En ja, iedere bullet point is hallucinant. De beschuldigen zijn ongelooflijk. Namelijk dat die tent in feite gewoon van fraude en bedrog aan elkaar hangt.
Dat is, daar komt het ongeveer
daar
op neer.
Daar komt het eigenlijk gewoon op neer.
Maar dan zal de kritische luisteraar natuurlijk denken... ja, maar ho, zo'n shorter die heeft natuurlijk een belang bij... om dat hele bedrijf af te zagen. Want ze hebben al een shortpositie ingenomen. Dan gaat de koers omlaag. Ja, dat klopt. Maar één, ze hebben goed onderzoek gedaan. En ze hebben ook wel een aardig track record. Want we kennen ze natuurlijk allemaal.
Van Nicola.
Van Nicola. Hè, dat was natuurlijk Hindenburg Research die had uitgezocht. Die hadden toen gezegd dat ze een vrachtwagen op waterstof konden laten rijden. Nou, op die filmpjes bleek dat ook. Maar Hindenburg Research kwam erachter dat die wagen van een berg afging.
Die waren getipt door iemand of zoiets. Ik weet precies waar dat is. Waar ze dat hebben opgenomen. En die werd weg loopt wat af. Hindenburg is gaan kijken. Die hebben daar ook. Ja, die lieten ook wel heel mooi een auto daar vanzelf rijden.
Ja. Ik geloof ook dat ze daar een filmpje van. Kijk eens, ja, dit is de plek. En toen zag je gewoon zo'n vrachtwagen omlaag gaan.
Ik zou zeggen, zet u de grafiek van Nicola even open. En met een van 3-4 jaar. En dan ziet u precies wat daar gebeurd is. Maar natuurlijk ook afgelopen maanden ook. Het grootste Indiaanse beursfonds, Adani. Dat zeiden ze ook van zo'n familie-imperium in India. Daar zeiden ze ook dat er van alles en nog wat mis is. Nou, die koers is ook geweldig afgekomen. Dus in hoeverre ze gelijk hebben, wat dan ook, in hoeverre het allemaal klopt, daar gaan wij onze vingers niet aan branden, denk ik.
Maar ze hebben wel een aardig track record. En dit zijn wel echt rode vlaggen. Dus ik heb Twitter zag ik een aantal mensen die ook nog steeds in blok zitten. Ik zou wel nog eventjes achter je oren krabben.
Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Misschien zit u in het aandeel of kijkt u erna. Laat ik het zo zeggen, Niels. Het aandeel was, zeg maar, tot voor gisteren, priced for perfection. Echt een 0,60 keer de verwachte winst of iets dergelijks. En is echt eigenlijk. Ja, dat ze echt geld gaan verdienen, dat is nog ver weg. Dus het is echt, het moet echt allemaal goed gaan. Ja, en dan dit soort dingen, het wordt wel lastig. Dus weet waar u in zit en weet waar u aan begint als u hier iets mee wil.
Klopt.
Uiteraard heeft Blok aangegeven dat ze natuurlijk een advocaat hebben gebeld. Ze
dat snap
zijn
ik.
Er volstrekt ik zou, niet mee eens.
Nee, ik zou ook een advocaat bellen. Maar goed, waar ze ook een advocaat moeten bellen is Coinbase, want ook die staan onder vuur van dit keer de Amerikaanse toezichthouder. Dat is meer omdat de Amerikaanse toezichthouders zijn ook wat strenger geworden, zeker na het debacle met de crypto exchange FTX. En zij zeggen gewoon letterlijk, Coinbase.
Die hadden we ook nog. Ja.
Ze zeggen letterlijk, Coinbase die zegt dat, zeggen ze van nou, jullie zijn ook actief op het gebied van effecten, waaronder dus ook obligaties en aandelen vallen. Ja, daar hoort strenger toezicht bij en strengere regelgeving en jullie voldoen daar niet aan. Nou, dan kun je natuurlijk raden.
Bijvoorbeeld een fysiek hoofdkantoor, om maar eens wat te noemen of zo.
Ik weet niet precies welke regelgeving dat exact is, maar gewoon ze voldoen niet aan die regelgeving. En dan is het altijd leuk om dan weer te kijken naar de reactie van de. En dat is echt typisch voor hoe dat gaat in de cryptowereld. Dat is de topman Brian Armstrong. En die zegt letterlijk, ja, we zijn het hier totaal niet mee eens. En we grijpen deze kans aan om aan de rechter te bewijzen om de hele cryptogemeenschap te verdedigen. Dus zo wordt dat dus verkocht.
Dus off topic.
Nou ja, dat is zo zeker off topic. Maar dat is natuurlijk wel leuk. Want dan is het een beetje dat wij tegen zij verhaal. En dat zie je natuurlijk in die cryptowereld toch een beetje alternatief. Van de gewone wereld hebben we weer wat tegen ons. We gaan de hele crypto markt verdedigen. Ja, het is wel leuk om een mooie manier om het te verkopen. Dus daar kon ik wel een kleine glimlach om laten.
Ja. Neem niet weg dat natuurlijk crypto, bitcoin voorop natuurlijk heel erg goed ligt. Hedge tegen een bankencrisis. We noemden het zelf vorige week ook al. Nee, het loopt gewoon met risicovolle assets op. Als de Nasdaq 100 of wat dan ook, was van de week ook een betoog dat ik tegenkwam. En dat werd met mooie grafieken gestaafd. Dus wat dat betreft is, niks is zeker in deze markt. We weten nooit precies hoe het zit. Moeten we het nog even snel over Ordina hebben voordat we Wouter om een grafiek gaan vragen?
Nou ja, Ordina sowieso heb ik afgelopen week. Toen zei ik natuurlijk van nou, het is misschien een mooi moment om misschien als je veel winst in dat aandeel hebt, misschien wat af te bouwen. Nou, ik bleek achteraf een week te vroeg, want een paar dagen later kwam al Sovrasteria. Dat is
ik heb er nog nooit van gehoord.
Dat is een Franse ICT-dienstverlener en die bieden €5,75. En dan krijgen beleggers ook nog eens een keer een dividend van 40 cent per aandeel. En dat is echt de hoofdprijs. Want als je ziet wat ze daarvoor. Ik moest echt eventjes. Ik moest even toch extra lezen van is dit nou echt waar? Want ze betalen meer dan 22
een
keer.
Een knockout bot heet dat
is,
in.
Ja, dat is, ik kan me niet voorstellen dat hier nog een partij overheen gaat. Ik heb echt het gevoel, ze betalen 22 keer de verwachte winst. Voor een bedrijf als Ordina dat meestal 10 keer de winst deed, veel meer vaak niet. Want
ja, het is echt heel veel.
Het is cyclisch, het is toch een klein bedrijf. Er hoeft maar iets te gebeuren met een keer een verkeerd overheidsproject. Dus dit is echt de hoofdprijs.
Nee, iets verkeerd gaan.
Ja, er hoeft maar iets te mis te gaan. Dat is al eens vaak genoeg gegaan. Dus dit is echt de hoofdprijs. En ik heb een beetje het gevoel dat die Franse partij zo graag zijn positie in de Benelux wil versterken, dat ze denken, nou ja, dan maakt het niet uit wat we betalen. Dan willen we hem binnenhalen. Ja, en als belegger van Ordina profiteer je daarvan.
Ik kon
hem niet maken.
Nee, ik heb nog gekeken naar die grafiek van die Fransen. Zag het trouwens heel mooi uit. Die hebben gewoon gepresteerd.
Nee, daarom. Ze leggen dit knock-out bot. En voor de mensen die zijn blijven zitten is het natuurlijk mooi meegenomen. Maar echt met mijn sommetjes kom ik bij lange na niet op die, €6... Boven de, het is die €5,75 plus dat dividend van 40 cent.
Oké. Okay. Waren eigenlijk nog Tencent gepland voor deze als maar laten zitten?
Ja,
voor, u mist voor de, misschien ook.
Dan kun je naar de website. Ik heb daar een uitgebreide analyse van.
Oké. Okay. U verbaast zich misschien dat wij het niet over TikTok hebben in deze uitzending. Daar kunnen we heel kort over zijn. TikTok en ByteDance zijn niet beursgenoteerd, dus valt het gewoon buiten onze scope.
Dat klopt. Dus dan pakken we hem niet. Laten we nu doorgaan naar Kiek op de grafiek.
Oké, welkom Wouter Slot van Tostrams.nl, dochter van IEX. Ik kan het niet laten, ik moet altijd even raden welke grafiek je gaat doen. Heb je een Coco-grafiek of Deutsche Bank of wat heb je?
Nee, juist heel iets anders. Ik hou nooit zo van die hele lelijke grafieken, moet ik eerlijk zeggen. En zeker als je Deutsche Bank ook weer vandaag ziet, daar word je gewoon niet vrolijk van. Ik heb iets moois meegenomen. Tenminste, waarvan ik vind dat het er nog mooi bij ligt. Het zwaarste wegende fonds in de AEX. ASML. En binnen al het geweld op de beurs en je ziet vooral de financiële sector natuurlijk hard geraakt worden. Maar zien we dat de techsector, zeker in Europa, eigenlijk heel goed overeind blijft.
Met de defensieve aandelen, dat is eigenlijk wel heel opvallend.
Klopt, ja. Ja.
Het is een tandem wat we zelden zien. Ja,
ja, eigenlijk heel tegenstrijdig. Maar blijkbaar is er nog wel gewoon heel veel vertrouwen dat de economie weer gaat groeien. Alleen die financiële sector, daar vallen nu de klappen op dit moment. ASML ligt er gewoon technisch sterk bij. Als we dat technische plaatje even bekijken, dan zien we dat vanaf eind 2021 de koers wel onder druk hebben gestaan. Maar dat die correctieve fase, die lange correctieve fase, eind vorig jaar al afgebroken is. Nu zien we een hele grote omgekeerde kop-schouderformatie. Daar word ik altijd heel gelukkig van als ik dat zie.
Dat is een goed technisch signaal.
Dat is een heel fijn technisch signaal. En de afgelopen weken hebben we eigenlijk een terugtest gehad van het uitbraakniveau dat we hebben gezien. En daar wordt hij opgevangen. Zo rond de 550, 575 euro. En nu draait hij weer omhoog. Dus ik verwacht eigenlijk, en als we dan een koersdoel gaan berekenen op basis van de hoogte van dat patroon, dan komen we eigenlijk op de oude hoogtepunten uit rond wat is het, €770. Dus ik
heb de stukken, dus klinkt me als muziek in de oren.
Wij worden er allebei erg blij van. Ja. Zitten jullie er zelf ook bij Tostrams?
Ja, we hebben hem in de modelportefeuille bij Tostrams.
Okay. En als je die modelportefeuille wil zien, dan moet je naar Tostrams.nl.
Tostrams.nl, helemaal goed.
Ja, nog één vraagje. Als je dit voor ASML ziet, zie je dat dan ook voor Besi en ASMI? Want die noemen we altijd in één adem hier op het Damrak.
Zeker, ja. Besi loopt eigenlijk al een stukje voor erop. Die is de laatste maanden wat sterker opgelopen. En ASMI die heeft nog wel een belangrijke weerstand te overwinnen, waar die nu ongeveer tegenaan hikt. Dus als die uitbreekt, dan zien we daar ook alweer mooie signalen, ja.
Kortom, kijkt u dit weekend niet naar grafieken van banken, maar die van inderdaad chippers en andere technologie misschien. Dankjewel Wouter. De grafiek van ASML die vindt u weer gewoon in het stukje over deze podcast op ix.nl. Ik dank jou Niels, ik dank jou Wouter, ik dank u voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer met deze ix beleggers podcast. En dan zien we wel of we het nog over een bankencrisis moeten hebben. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week.